Dit is Rauwkost, een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Rauwkost. Mijn naam is Doris, ik ben host van deze aflevering en ik ben ook bestuurslid van Rauw. En vanuit Rauw hebben we besloten om deze podcast te maken, zodat jij als jong talent in deze industrie, of je nou studeert of 0 tot 5 jaar werkervaring hebt, gewoon het een en ander kunt meepikken van mensen die al wat meer werkervaring hebben in deze industrie. Daarom spreken we gewoon met een hoop gasten. We hebben er al 3 afleveringen op zitten. Dat betekent dat we dus nu in aflevering 4 zitten. En vandaag hebben wij te gast Claire Dame. Claire, hi. Hoe gaat het?
Goed, super goed.
Je stond nog uit, sorry.
Oh, ja, jee.
Helemaal hoi. Verkeerd. Hi, gaat het goed?
Zeker.
Fijn. In tegenstelling tot alle andere afleveringen ga ik je gewoon even in een minuut kort introduceren, zodat we daarna gewoon gelijk even over jouw werk en zo kunnen hebben. Vind je het goed?
Super.
Claire woont in Haarlem en werkt op dit moment als freelancer bij social media bureau Blauwgras. Ze begon in 2009 bij digital agency Isobar als office manager. Na 3 jaar maakten ze verschillende uitstapjes naar reclamebureau Saatchi & Saatchi, marketingbureau Y&R en Björn Borg, om vervolgens weer voor 3 jaar terug te gaan naar Isobar. En aan het begin van dit jaar besloot ze om te gaan freelancen. Maar waarom trok het leven van een freelancer haar? Daarnaast startte ze in 2015 samen met Wiebe Sallo's, Roos Zandvliet, Dirk-Jan de Krom en Denise Willigers At Night. De open avond van de reclame-industrie in Amsterdam, waarbij verschillende bureaus een kijkje in hun keuken geven. En ja, als je het aan mij vraagt, misschien wel de leukste avond van het jaar organiseren. Hopelijk komen we er ook achter wat Kukkelekoek en Where Are My Flipflops zijn. Voor nu een heel groot applaus voor misschien wel de bezigste bij van Haarlem, Claire Dame.
Heb je ooit al eens zoveel applaus gekregen? Of,
nee, nog niet.
Nee, hoe voelt dat?
Nieuwe ervaring voor me.
Is het ongemakkelijk? Of,
een beetje.
Echt, ja? Waarom?
Nou, ik weet niet. Ik vind het sowieso gek om iets te horen over jezelf of zo. En zeker als het dan in zo'n kort stukje bij elkaar zit, ja, dan lijkt het ineens al heel veel. En dan denk ik, wow, ik heb eigenlijk al best wel veel gedaan. Tof.
Ja.
Dus dat is ook weer een nieuwe realisatie of zo. Dat is altijd spannend.
Dus een kleine vorm van trots is je nu wel weer.
Een beetje wel.
Okay,
ja, toch wel.
Even teruggaan dus naar die, nou, ik denk kleine 10 jaar geleden dus dan al. Ja. Hoe zag je allereerste werkdag eruit? Weet je dat nog?
Oeh, dat is lang geleden. Ik weet niet meer precies hoe die eruit zag, maar wat ik me wel heel goed kan herinneren was mijn sollicitatiegesprek.
Oh ja?
Ik heb namelijk hotelschool gestudeerd, dus het was helemaal niet zo logisch dat ik in het reclamevlak vak terecht zou komen.
Ja.
En ik weet ook nog dat ik aan het solliciteren ging, eigenlijk omdat ik een nieuwe opleiding wilde doen. Dus daar had ik geld voor nodig.
Oké. Okay. Welke opleiding? Wat wilde je doen?
Communicatiemanagement, maar dan HBO. Ik heb een verkorte opleiding hotelschool gedaan. Yeah. 2 jaar. Fast track opleiding. En dan kon je verkort ook HBO erachteraan doen.
Ah, oké. Okay.
Dat heb ik nooit gehaald.
Waarom niet?
Omdat ik dus ging werken eigenlijk daarin belandde, zeg maar.
Ja.
En ik weet nog dat ik aan het solliciteren was bij het Parkhotel, vlakbij het Vondelpark. Daar had ik verschillende gesprekken lopen en ik had 1 vacature gezien voor office manager bij wat toen nog Deconstruct was. Dat werd later Isobar.
Oké. Okay.
En ik ging, zoals ik dat geleerd had op de hotelschool, volledig in een 3-delig pak naar mijn sollicitatie toe. Want dat is wat je doet als je gaat solliciteren.
Yeah.
En het was echt een snoeihete zomerdag. Dus ik kwam daar aan op de Herengracht. In een superklein, smal pand. In mijn pak, op hele hoge hakken.
Yeah.
En ik weet dat iedereen echt keek zo van, wat is dit? En wat kom jij precies doen, zeg maar? En dat was echt een superleuk gesprek. En toen werd ik aangenomen. Toen dacht ik, nou, het voelt goed, het ga ik gewoon doen.
En wat is er uiteindelijk met dat 3-delig pak gebeurd?
Dat heb ik weggedaan.
Oh, echt, ja?
Ja, ik heb het daarna nooit meer gedragen, omdat ik al heel snel doorhad dat je niet in pak naar je werk hoeft als je bij een reclamebureau werkt. En het was eigenlijk een hele nieuwe wereld voor mij, waar ik nog nooit over nagedacht had, maar ook waarvan ik eigenlijk het bestaan niet echt wist of zo. Ik had me niet gerealiseerd dat er zoveel mensen achter al die reclames zitten.
Ja.
Dus ik kwam daar eigenlijk per toeval ingerold.
Wat grappig dat dat dan zo gebeurt. En is het dan ook zo dat je in die office manager functie gaandeweg tijdens je werk het reclamevak hebt leren kennen?
Ja, ik denk het wel. Ik weet dat we toen met een team van 18 man zaten. Dat was relatief klein. En die construct was toen ook al onderdeel van Dentsu Aegis Network. En dat zou allemaal veranderen naar Isobar. Dus ik zat precies in zo'n traditie. Transitie. Ja. Wow.
Misschien was het ook wel een traditie, je weet het niet. Ja,
dat
zou kunnen.
Nou ja, dat blijkt misschien achteraf. In de transitie, zeg maar, na naar echt een ander bureau wat het zou worden.
Ja.
Dus ik kreeg heel veel facetten eigenlijk daarvan te zien. Ook binnen zo'n grotere holding. En dat vond ik wel echt heel erg interessant. En op een gegeven moment zei iemand van... Hey, misschien kan jij wel meer dan alleen die lunch klaarzetten. En volgens mij heb je ook wel tijd over. Dus kom maar naast me zitten en kijk maar mee.
Ja.
En dat is echt zo waardevol voor mij geweest. Want daardoor kon ik eigenlijk alles proberen en ook alles leren.
Ja. Had je een doel voor jezelf voor ogen toen je daar begon? Van dit zou ik uiteindelijk willen behalen? Of?
Nee, mijn doel was echt geld verdienen, opleiding doen en dan verder.
Okay.
Het doel was echt om dat hbo-papiertje nog te halen en dan wel iets met communicatie te doen.
Ja.
Ik heb daarvoor ook journalistiek gestudeerd, dus ik zat altijd een beetje in dat schrijven en dat journalistieke.
Ja.
Ik ben gek genoeg geen copywriter geworden, dus waarschijnlijk heb ik daar niet genoeg schrijverstalent voor. Of passie.
Ja.
Dus nee, ik had niet per se een doel om daar nou echt in door te groeien.
Klinkt nu alweer als die bezige bij waar ik dan al net over had.
Het is,
hè?
Ja, dat, het is,
zit je wel eens stil überhaupt eigenlijk?
Weinig.
Ja?
Ja,
vind je dat moeilijk? Of,
Niet bewust, niet bewust. Maar ik merk wel dat ik altijd even iets aan het doen ben. En misschien is dat ook wel een beetje mijn horeca-achtergrond.
Ja.
Ik heb in de horeca heel erg geleerd nooit met lege handen te lopen. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld in huis iets doe, neem ik ook altijd iets mee. Weet je wel, als ik even naar boven loop, pak ik dit mee of dat mee. Dus het zit wel in me, denk ik.
Grappig.
Ja.
Want je hebt dan, je bent dus als office manager begonnen bij toen dus, heette dat zo?
Deconstruct.
Ja. En toen zei dus een collega, kijk maar mee.
Ja.
En dat was meteen, want je bent nu accountmanager.
Klopt.
Freelance dan nu. Maar was dat toen al dat je meteen in het accountvak ging kijken?
Nee joh, ik had helemaal geen idee wat accountmanagers deden of überhaupt dat ze bestonden.
Maar was die collega die zei, kijk maar mee, een accountmanager?
Nee, zij was een project director.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk begonnen met, juist omdat het zo'n klein bedrijf was, deden we bijvoorbeeld de resource planning gewoon zelf. Daar hadden we geen traffickers voor. Dus ik ben eigenlijk begonnen door gewoon naast haar te zitten. En als mensen een planningsverzoek hadden, kwamen ze bij mij en dan plande ik het in. En dat gaf me dus ook gelijk de gelegenheid om te leren van welke disciplines zijn er in de reclame en hoeveel tijd kost een bepaalde vraag of een bepaalde klus.
Ja.
Dus dat heeft voor mij een hele goede basis gelegd om gewoon te begrijpen wat er nodig is om iets tot een final product te maken, zeg maar. Nou, en toen was social media heel erg upcoming, zeg maar. Ik heb echt nog de Hives campagnes gedaan.
Hoe oud was je toen je begon met werken?
Ik denk dat ik 21 of 22 was.
En je bent nu?
22, denk ik. Ik ben nu 33.
Okay.
Ja, 22. Ja, dus ik groeide toen een beetje in een soort social media manager. Maar dat was ook omdat ik dus handjes vrij had. Dus ik hielp eigenlijk overal in het bedrijf.
Ja.
En van die social media manager werd het een social media producer.
Ja.
Junior project manager.
Ja.
Omdat die rollen natuurlijk ook evolueren op het moment dat...
Dat het gebeurt eigenlijk. Ja,
en dat het meer draagvlak krijgt. Ook qua vragen van klanten.
Ja.
En volgens mij werden de social producers werden toen account executives.
Okay.
Dus toen rolde ik een beetje in dat account executive rol, zeg maar. Dus mijn volgende stap was ook echt richting account.
Ja, precies. Want dan snap ik dus nu ook waarom je de... En dat is eigenlijk al een beetje een stap vooruit. Maar je bent vanaf dit jaar ben je gaan freelancen.
Ja.
Maar je eerste klussen zijn wel meer concept producer geweest. In plaats van echt account manager.
Klopt.
Maar nu die dit vertelt, denk ik bij mezelf... Oh, maar dan snap ik waarom je dat dus gedaan hebt. Want dat wilde ik later dan vragen. Van hè, waarom dan... deze switch, maar ja, je bent niet echt begonnen als account persoon.
Nee, nee, eigenlijk niet, nee.
Want is er op een gegeven moment een punt geweest dat je dacht, of misschien zit ik nu te veel op het account management te richten, hoor, en ben je dat gewoon helemaal niet? En is dat gewoon het beeld wat ik van je heb en moet ik dat gewoon loslaten? Nee, ik ook niet. Maar ben je, hoe voel je jezelf meer een account manager of juist niet?
Ja, wel. Ik voel me wel een account manager, maar ik merk wel dat account ook soms een andere invulling heeft.
Ja, yeah, zoals?
Bijvoorbeeld toen ik naar Saatchi ging, was ik ook account manager, maar eigenlijk was ik daar meer projectmanager.
Yeah.
Omdat de rol daar een soort combinatierol was.
Ja. Yeah.
Waar ik later bij Isobar echt een accountrol had en echt veel meer commercieel verantwoordelijk was voor de klanten, het concepttraject begeleiden en eigenlijk ook veel meer bezig was met het proactief verbreden van de business, zeg maar.
Yeah.
Dus ik zie mezelf wel meer aan de accountkant in de zin van commercieel, concept, meer strategisch, dan wel het echt hardcore produceren.
Oké. Okay. Heb je dan nu nog wel voor het gevoel dat je denkt, ik wil nog heel lang in dit reclamevak blijven werken?
Dat is een beetje een ongoing vraag bij mij als ik heel eerlijk ben. Ja, en dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met mijn drang naar vrijheid. Dat is ook een van de redenen dat ik ben gaan freelancen. Maar daar komen we vast later ook
zeker
nog op. Ik vind het vak heel erg leuk. Maar ik merk ook dat als ik ergens lang zit, dat ik snel onrustig word. En dat ik een bepaald iets mis.
Ja.
En ik ben er nog niet zo heel goed achter wat dat is. En ik zoek dat nu heel erg in vrijheid. Dus de vrijheid om te werken waar ik wil, wanneer ik wil. En ook om mijn eigen tijd in te delen. Maar ik merk wel dat als ik ergens te lang mee bezig ben, als het niet van mijzelf is, dan krijg ik een soort van verveling of rusteloosheid, zeg maar. En dat past het freelancen natuurlijk wel heel goed. Ja. Omdat je gewoon, je doet je klus en na een x aantal maanden ga je door naar de volgende.
Ja.
En dan is er weer nieuwe energie en nieuwe prikkels en nieuwe mensen.
Ja. Maar heb je dan nog wel, dus die vrijheid zit er meer in het doen wat je wil? Of is het vrijheid ook gewoon meer van meer tijd voor mezelf naast het werken?
Ook. Zeker ook. Ja, ik ben in 2019 ben ik moeder geworden van mijn eerste kindje. En dat heeft me ook wel bewust gemaakt van het feit dat er zoveel meer is dan alleen werken. En dat ook het gezinsleven en de kwaliteit van tijd die ik doorbreng met mijn vriend en mijn dochter, dat voor mij heel belangrijk is.
Ja, is die switch echt pas gekomen sinds de geboorte van je dochter? Of had je dat daarvoor al wel, dat je denkt...
Ik denk dat het al lang sluimerde. Ik heb tussen Björnborg en IJzerwar heb ik 1 freelance klus gedaan. En toen uiteindelijk toch voor IJzerwar gekozen. Maar ik denk dat het eigenlijk al iets is wat ik al jaren wilde en al jaren had moeten doen eigenlijk, voor mezelf.
Eerst even terugkomen voordat we beginnen over het freelancerschap. Want wat ik dus heel grappig vond is, je hebt dus 3 jaar dan bij toch nu dan IJzerbar gewerkt.
Ja.
Daarna heb je 3 verschillende jaren of 1,5 jaren bij Björnborg, YNR en Saatchi & Saatchi gewerkt. Maar uiteindelijk wel weer teruggegaan.
Klopt.
Waarom was dat?
Nou, omdat ik eigenlijk na Björnborg had ik wat mindere ervaringen gehad, zeg maar, qua werkgevers.
Okay.
Dus bedrijven die moeilijk liepen of reorganisaties. Gewoon dingen die veel energie hebben gekost.
Yeah.
En IJzerbar was wel iets waar ik altijd heel erg op mijn plek heb gezeten. Het was een leuke cultuur, leuke mensen. Ik heb er veel geleerd, want het heeft me natuurlijk ook ontzettend veel gebracht. En eigenlijk liep ik per toeval tegen weer een oud collega aan die er de eerste keer bij IJzerbar ook zat. Dus ook degene die mij alles heeft geleerd.
Oh, wat grappig.
Die zat er nog steeds.
Oh, joh.
En die zei, joh, moet je niet gewoon eens bij ons komen praten? En ik zei, nou oké, doe ik wel, prima. En toen ben ik op gesprek gegaan en het was zo'n leuk gesprek dat ik dacht, ja, dit voelt gewoon goed. Het is gewoon
vertrouwd
weer diezelfde vibe. Nou ja, op een gekke manier wel, want je kent natuurlijk de organisatie nog, ondanks dat die totaal vernieuwd was. Want IJzerbar was natuurlijk in die tijd net samengegaan met Social Embassy.
Okay.
Dus het waren echt allemaal nieuwe mensen die ik helemaal niet kende.
En Social Embassy was dan een
social bureau. Ja,
oké.
Ja. Dat maakte het heel vertrouwd, maar tegelijkertijd ook heel nieuw. Waardoor ik ook natuurlijk gewoon als een nieuw persoon die organisatie binnen kon komen.
Yeah.
Niet als de office manager van vroeger of de social producer of... Dat voelde gewoon goed, dus daar ben ik voor gegaan.
En wat heb je dan in die 3 jaar uitstap tussen Björnborg, YNR en Saatchi & Saatchi voor jezelf het meest geleerd dat je dan wat meer comfortabel terugging naar IJzerbar?
Nou, het zijn totaal andere plekken waar ik heb gezeten. Bij Saatchi is natuurlijk meer thema. Ik werkte daar op Samsung. En
wat bedoel je met thema?
Nou, ik deed echt totaal andere klussen. Toen ik naar Saatchi ging, moest ik ineens radiocommercials maken en tv-commercials. En dat had ik bij IJzerbar natuurlijk nooit gedaan, want het was echt social digital.
Okay.
Dus dat was een heel nieuwe... ik moest gewoon helemaal opnieuw beginnen in alles leren, zeg maar.
Ja.
En bij YNR was het juist de bedoeling in die tijd dat het de transitie van meer een traditioneel bureau naar meer hybride bureau zou maken. Dus ook met meer digital werk.
Yeah.
Daar wilde ik heel graag aan bijdragen. En Björnborg was natuurlijk klantzijde. Dus het was ook weer een totaal andere ervaring qua manier van denken, manier van opdrachten uitvoeren. En al die kennis heeft me denk ik gewoon... breder gemaakt, zeg maar, qua expertise.
Het is grappig, want in de tweede aflevering met Patricia Palatsing van TBWA Nuboco zei zij als een soort tip van je zou iedereen binnen TBWA zou eigenlijk gewoon een keer een soort meeloopdag of meeloopweek moeten doen bij een klant, zodat ze dus snappen wat daar gebeurt. En mijn interpretatie was er dan van, zodat je dat mee kunt nemen terug naar het bureau en dus makkelijker kunt nadenken hoe denkt een klant.
Ja.
Ben je daar dan dus nu ook mee eens, aangezien je dus dat jaar bij Björn Borg als klant?
Nou, ik vond het heel verhelderend, laat ik het zo zeggen. Ik merkte heel erg in de organisatie waar ik toen werkte dat er veel uitdagingen waren. Zowel op ambitie van het merk als gewoon qua organisatie.
Mm-hmm.
En met mijn reclameachtergrond had ik een heel andere manier van processen aflopen. Dus bij mij hebben projecten gewoon een begin en een eind en het liefst plan ik alles daartussenin, zeg maar.
Ja.
En dat was bij klantzijde in dat geval heel anders. Ik had in het begin echt mensen die tegen me zeiden, kun je ook rustig rondlopen in plaats van de hele tijd zo actief en gehaast, zeg maar. Dus dat kan ook aan het bedrijf hebben gelegen. Maar dat vond ik al heel verhelderend. Dat ik dacht, oh, het kan dus ook wel een tandje zachter, zeg maar. En wat ik ook echt heb geleerd is dat ik op een gegeven moment niet alleen bezig was met het merk opzetten, maar ook om mensen intern heel erg mee te krijgen in de plannen die we hadden vanuit de marketingafdeling. En eigenlijk was het bureau waar ik toen mee in gesprek was, die zeiden tegen me, maar wacht even los van dat merk en alles wat we daarvoor kunnen doen, hoe kunnen we jou helpen?
Yeah.
En dat vond ik zo'n verhelderende vraag, dat ik dacht, dat is het. Dat is precies wat ik ook aan mijn klanten moet vragen. Hoe kan ik jou helpen om intern draagvlak te creëren voor dit proces of dit project? Of hoe gaan wij dit samen neerzetten?
Dus, en dat heb je dus geleerd terwijl je aan klantzijde zat?
Ja.
Oh, wat grappig. En dat heb je aan bureaukant dus nooit meegekregen?
Ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik was gewoon altijd bezig met, jij vraagt mij iets en dan ga ik dat intern regelen.
Ja.
En dan gooien we dat terug en dan sparren we daar een beetje over. En dat is het dan, weet je wel.
Ja, ja.
En dat is misschien ook wel ervaring, dat je op een gegeven moment op een ander punt komt in je carrière, dat je op een ander niveau met je klanten gaat communiceren.
Yeah.
Maar die vraag van hoe kan ik jou helpen, of hoe kunnen wij jouw positie binnen het bedrijf verstevigen, zodat we samen kunnen groeien, dat is me altijd bijgebleven.
En dat heb je dan meegenomen in je dan weer 3 jaar bij IJsselbar. Ja. Heeft je werk dat dan ook meer diepgang gegeven?
Ik denk het wel, omdat ik echt heel bewust toen aan relaties ging bouwen met klanten. En echt heel bewust bezig was met het neerzetten van een partnership.
Yeah.
Meer dan alleen het uitvoeren van de vraag die jij stelt.
Yeah.
Dus dat heeft wel geholpen, denk ik.
En wat is dan de klus waar je dan met het meeste plezier aan terugdenkt, nu je dit zegt?
Ja, Hertog Jan.
Ja, waarom?
Ja, dat is echt. Ja, we hebben voor Hertog Jan een digitale rijpingskelder ontwikkeld.
Rijpingskelder?
Ja, dat is, het wordt nu een heel lang verhaal als ik de hele achtergrond daarvan ga uitleggen. Maar dat was gewoon een mooi project. Vooral ook omdat het echt tot stand kwam uit een uitje wat we met het team maakten naar de Hertog Jan brouwerij.
Ja.
En daar kwam een idee uit, eigenlijk in de bus, soort van.
Okay.
En toen we dat aan de klanten opperden, toen hebben ze daar dus ook gewoon budget voor vrijgemaakt om dat samen met ons te ontwikkelen. Terwijl dat niet in een marketingkalender stond. Er was geen sprake van dat we daarover na gingen denken. En ik denk dat als we niet zo'n goede partnership hadden gehad, dat dat niet tot stand was gekomen, dat idee.
En denk je dan, durf je jezelf dan credits te geven dat dat komt door de relatie die jij onder andere hebt gebouwd dan met Hertog Jan?
Nee, daar ben ik te bescheiden voor, denk ik. Zou ik misschien wel moeten doen, maar ik denk dat ik daar dan net weer, dat ik dan toch altijd zal zeggen, ja, maar het is de creatief die het bedacht heeft en de strateeg die.
Ja, oké, maar goed, ik weet uit eigen ervaring wel, ik werkte bij een reclamebureau voor arbeidsmarktcommunicatie en ik weet nog dat we, zat toen op de creatieve afdeling en toen hadden we inderdaad een idee waar we intern allemaal zoiets hadden van, ja, te gek.
Ja.
Maar dan, dat is met als bewijs dat alleen een goed idee aan zich hebben, kom je niet zo heel ver mee.
Nee.
Dus misschien, daarmee, ja, ik weet het niet, want ik was er natuurlijk niet bij toen destijds met Hertog Jan. Maar ja, misschien komt dat dan door jouw goede relationship building.
Ik weet niet. Misschien moet ik het nog eens vragen.
Zullen we eens even bellen? Kan. Nou. Nee? Oké. Drie jaar heb je dus vervolgens bij IJsselbar weer gezeten.
Ja.
Wat was de reden waarom je toen besloot, nee, ik ga freelancen?
Nou, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Ik was in 2019, toen ik ook wegging, was ik net terug van zwangerschapsverlof. En ik merkte gewoon dat ik zelf heel erg zoekende was in mijn werk en wie ik dan in mijn werk was. En hoe het moederschap daarnaast een rol krijgt of heeft.
Yeah.
Vond het lastig om alles te combineren. En IJsselbar zat ook toen eigenlijk weer in een transitie. En dat is nu ja, ik weet niet of ik moet zeggen opgegaan in Achtung of samengegaan met Achtung. Maar in ieder geval, er ging veel veranderen weer in het bedrijf.
Achtung is trouwens, voor de mensen die het niet weten, ook een reclamebureau in Amsterdam.
Ja. Ja, wat ook onderdeel is van Dentsu Aegis Network.
Ja, okay.
Maar ik voelde gewoon aan alles dat ik daar niet meer in paste. Dat, okay. Dat ik niet de juiste energie had om daar weer voor de volle 100% voor te gaan. Juist ook omdat ik al zoveel transities had meegemaakt eigenlijk. En toen dacht ik, nee, dit is gewoon klaar. Ik moet nu gewoon, moet ik het gewoon doen. Gaan voor jezelf, springen en let's go.
Hoe voelde dat?
Heel eng en ook heel bevrijdend.
Waarom eng?
Omdat het... Ja, je weet niet wat het brengt, weet je wel. Je gaat voor iets, maar ik had niet per se een heel groot buffer. Ik had ook nog geen klus staan.
Yeah.
Ik had ook nog niet per se een idee hoe ik het wilde aanpakken. Ik dacht gewoon, nu is de tijd. Ik moet nu gewoon de knoop doorhakken en gaan.
En wat is dan het bevrijdende gedeelte?
Dat ik dat heb gedaan. En ja, dat er een soort last van mijn schouders viel. Van, ik heb nu die beslissing genomen en dit is nu waar ik me op kan gaan richten. Het is oké om hier nu full force voor te gaan.
Heb je dan, want dit zijn gesprekken die, want ik wil dus nu ook starten als freelancer. Dus daarom vind ik dit gesprek ook eigenlijk wel persoonlijk heel interessant.
Ja.
Want hoe heb je je eerste klus binnengehaald dan? Is dat toch vanuit je netwerk geweest? Of?
Ja, 100%.
Ja, ja,
ik was eigenlijk... ik heb best wel tijd gehad tussen IJzerbar en het freelance. Omdat ik echt bewust 1 januari wilde starten.
Hoe lang was die periode dan?
Ik denk 6 weken.
Ah, oké.
Dus ik heb best
dat klinkt
wel,
vrij kort.
Voor mij was dat heel lang. Dat ik dacht, wow, 6 weken
ja,
niks doen.
Nou, als je altijd bezig bent,
dan is het heel lang. Ja,
precies, ja.
Nee, dus ik werd op een gegeven moment gewoon gebeld, heel last minute, door Woedeman Thompson. Van, hey, heb je tijd? Ben je beschikbaar? We kregen jouw naam door van een freelancer die bij IJzerbar had gezeten. En toen ben ik gaan praten en ik liep eigenlijk gelijk met een klus naar buiten. Dus dat was voor mij een supermooie start en ook een beetje zo van, wow.
Ja.
Ik kan niet echt geloven dat dit nu zo
nu
lukt,
al,
zeg
maar.
Ja, weet je wel. En dat was ook nog eens voor 3 maanden. Dus ik had wel een soort van... Oké.
Ja, precies.
Is goed.
Oké. Okay. Ja. Ja, okay. Dus dan echt voornamelijk uit je netwerk. Hoor je dat dan ook van mede freelance collega's hetzelfde van...
Dat zij veel uit hun netwerk krijgen? Volgens mij is het grotendeels netwerk. Ja, dat denk ik wel. Dus je bouwt natuurlijk op een gegeven moment ook een poeltje op van mensen die je goed vindt en die je dan noemt als jij zelf niet kunt of als je iets ziet of zo.
Ja, precies. Want ik kan me ook voorstellen dat er, of tenminste ik ken genoeg mensen die nu 0 tot 5 jaar werken in deze industrie en al freelance zijn.
Ja.
Heb jij dan het gevoel dat als je net van je studie klaar bent en al freelancer aan de slag zou willen gaan, dat je dan een achterstand hebt ten opzichte van jij, die eigenlijk al 10 jaar werkervaring heeft en daarmee 10 jaar lang een netwerk heeft opgebouwd?
Vind ik een heel lastige vraag, want iedereen is natuurlijk anders. Iemand met 5 jaar ervaring kan 10 keer slimmer zijn of beter in zijn werk dan ik ben met 10 jaar, bij wijze van. Dus als je voelt dat je het kan doen, go for it.
Okay.
Do it. Ja.
Oké. Okay.
Nee, okay.
Ja, en dat is meer de persoonlijke noot, hoor. En ik heb altijd gewoon gewerkt voor een baas. En dan nu ik voor mezelf wil starten in iets, denk bij mezelf, dat vind ik zo moeilijk. Zeker ook het geld, dat je het over geld moet gaan hebben, zeg maar.
Ja, maar
dat lijkt me heel lastig.
Zo. Ja, maar dat ben ik misschien vanuit mijn accountmanagerschool
precies.
Meer gewend.
Die ervaring heb jij meer.
Ja, over geld te onderhandelen.
Grappig.
Ja.
Je hebt dan, dit is ook dan een vraag die ik ook een beetje krijg van vrouwelijke bestuursgenootjes van Rauw. Van, hoe doe je dat dus nu in combinatie met het zijn van moeder en dan het drukke werkleven in de reclameindustrie?
Ja, dat is lastig. Ik denk dat je voor jezelf gewoon heel duidelijk afspraken moet maken. Ik heb bijvoorbeeld een part-time maandag en die is voor mij gewoon heilig. Dat is gewoon, daar ben ik niet flexibel in. Mijn maandag is gewoon van mijn kind.
Ja.
En dan ben ik dus ook met haar. En als zij het toelaat in de zin van dat ze slaapt of mijn vriend is thuis en kan iets doen, dan kan ik echt wel wat oppakken. Maar over het algemeen staat zij dan op de eerste plek op die dag.
Mm.
En daarnaast is mijn vriend ook freelancer. Dus we hebben wel een beetje de luxe dat we wat flexibeler onze tijd kunnen indelen. Maar het is vooral plannen. Gewoon goed plannen en afspreken met elkaar. Oké, ben jij of ben ik, zeg maar.
Ja, oké.
Ja.
En het is niet dat dan, zeg maar, en dit baseer ik puur op het feit dat een vriendin van mij ook recentelijk moeder is geworden. En die wilde zo graag moeder worden dat als ze aan haar ligt zou ze gewoon 24/7 alleen maar willen moeder zijn, zeg maar.
Ja.
Wat ik daar een beetje uit opmaak is dat ik dan denk van dat je als moeder eigenlijk niets liever wil dan alleen maar tijd doorbrengen met je kind. Vind je dat dan ook lastig of heb je dat misschien minder?
Moet ik even goed over nadenken, want het lijkt ook alweer zo lang geleden.
Nou, 2019, dat is nog niet zo heel lang geleden.
Het is pas 1,5, maar Nou ja, deels wel. Kijk, als ik nu zou zeggen, ik ben thuis en ik blijf met haar, dan zou ik daar waarschijnlijk voor gaan. En dan zou ik mezelf daar ook heel makkelijk in kunnen verliezen.
Ja, okay.
Maar ik denk dat het voor mij heel belangrijk is om dingen voor mezelf te blijven doen, zodat ik ook gewoon mezelf kan zijn en niet alleen moeder van. Want ik ben natuurlijk naast haar ook gewoon een persoon met een karakter en wensen en ambities.
Ja.
Ja,
okay. Dus
ik wil het liefst wel een combi doen, zeg maar.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Dus daaruit merk ik ook dat je gewoon je eigen ontplooiing ook dus nog steeds super belangrijk vindt.
Ja.
Is dat ook de reden waarom je Where Are My Flip-flops en Kukkelijk
Ik had zo gehoopt dat je daar niet over zou
Ik wilde toch even de zijstap maken, want ik was dus mijn huiswerk aan het doen. Ik ben altijd heel trots dat ik mijn huiswerk gedaan
heb. Nou, het is zo grappig, want Where Are My Flip-flops is eigenlijk een soort uitstapje naar die vrijheid die ik zo miste misschien.
Oké. Okay. Voor de mensen die het niet weten, kun je even uitleggen wat het is?
Ja, eigenlijk is het niks meer dan gewoon een Instagram-pagina met hele mooie foto's van de reizen die ik gemaakt heb. En dat wilde ik doen omdat ik een aantal mooie reizen samen met mijn vriend heb gemaakt voordat we een kind hadden. En ik altijd op reis een soort gevoel van vrijheid ervaar. Dat zal iedereen wel herkennen, want alles is mooi en het is goed weer. En weet je wel. En altijd als ik dan weer thuis was, dan was ik heel erg op zoek naar dat gevoel van, oh, kan ik weer terug? Of wanneer zullen we weer gaan? Of wat wordt de volgende reis?
Yeah.
En dat wilde ik soort van vangen voor mezelf, om daar gewoon wat langer van te kunnen genieten. Plus dat mijn vriend gewoon, vind ik, hele mooie foto's maakt. En ik vond dat dat ook een podium verdiende. Dus
is hij ook freelance fotograaf?
Nee, niet? Hij is grafisch vormgever, hij kan ook fotograferen. Dus dat doet hij ook wel.
Yeah.
Dus ik ben dat op die pagina gaan zetten. Ben daar heel enthousiast mee begonnen. En toen werd ik zwanger. Nou, je ziet dat ik daar sinds half 2019 of zo ook al niks meer op gepost heb.
Okay.
Dus het is ook iets wat een soort van daar nu ligt.
Yeah.
Maar dat is gewoon iets waar ik dan ook mee bezig ben. Gewoon voor de lol eigenlijk.
En dat is dat Kukkelijk Koek dan dus ook?
Ja, dat is weer voor het bakken. En dat is weer omdat ik vind het zelf altijd heel irritant als je mensen met allerlei dingen lastig valt. Dus ik denk dan, wie is nou geïnteresseerd in mijn baksels? Laat ik daar dan maar gewoon een aparte pagina voor opzetten. Dan vang ik het daar. En dan heb ik gewoon al mijn recepten bij elkaar. En het is hartstikke leuk. En hoeft niemand naar te kijken. En dan ben ik gewoon al happy, zeg maar.
Dus het is ook een soort van digitaal bakboek voor jezelf. Van, deze kan ik nog inderdaad.
Precies.
Oh, grappig.
Ja.
Maar dus nog nooit, ik heb het dus gezien. Het ziet er allemaal heel erg leuk uit.
Het is ook lekker.
Het ziet eruit zoals je denkt, als ik dit eet, dan heb ik weinig glazuur nog op mijn tanden over. Zeg
dat
maar.
Zou kunnen, ja. Ik hou wel van suiker.
Nou, te gek. Maar nooit al gedacht, Hoi Holland bakt of zo? Meedoen?
Nee, joh, daar ben ik helemaal niet goed genoeg voor, joh.
Ja, en
ik
zou weer die bescheidenheid,
stress,
hè?
Nee, maar dat zou ik ook echt niet kunnen. Ik denk dat ik daar van alles uit mijn klauwen laat flikkeren.
Ik ben Robert van Beckhoven, een beetje taarten decoreren en zo.
Nee,
echt gezellig.
Nee. Hobby is leuk. Moet gewoon leuk en ontspannen blijven.
Over hobby's gesproken, en ik wil nu toch even de overstap maken. Want jij bent samen met een aantal andere mensen in 2015 geweest dat jullie dachten, we starten een open avond voor reclamebureaus in Amsterdam om gewoon een kijkje in de keuken te geven voor mensen die er geïnteresseerd in zijn. En dat hebben jullie At Night genoemd.
Klopt.
Persoonlijk vind ik het denk ik wel een van de leukste avonden die er ieder jaar is. Komt die dit jaar nog, denk je? Of
Niet in de vorm zoals het was. We zijn aan het bespreken wat we ermee kunnen doen. Dus het zou ook kunnen dat we er helemaal niks mee doen.
Okay.
We denken daar nog over na. Maar ik denk dat de huidige situatie niet echt toelaat dat we 5000 mensen op de been gaan brengen.
Nee.
Om heel dicht bij elkaar.
Dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar het is niet zozeer dat ik het wil hebben over het succes van At Night. Maar meer met de intentie dat je hebt dus net zoals Rauw, een stichting waarbij mensen in de reclameindustrie dachten van, we missen iets in ons huidige werk. Daar moet iets voor komen. Daar was er niet. Oké, als het er niet is, dan doen we het zelf wel. Zo voelt het ook een beetje zoals jullie dat destijds met At Night ook gedaan hebben. Van, er is iets niet, we moeten iets opzetten. Klopt dat ook of niet?
Ja, deels denk ik wel. Origineel is het een idee van Wiebe Sello's en Roos Zandvliet.
Ja.
Zij hebben mij in 2015 toen gevraagd of ik daaraan mee wilde doen.
Weet je ook waarom ze je wilden hebben?
Ik denk omdat ik toen nog aan klantzijde zat. En dat ook een beetje de brug was naar marketeers. Dat was het idee. En ook omdat ik meer organisatorisch en projectmatig skills heb, zeg ik dan maar even.
Yeah. Dus
zij hebben mij toen gevraagd. En ik wilde eigenlijk al heel lang bij Rauw. Maar er was altijd iets waardoor dat zeg maar niet lukte. Dus ik was ook heel erg zo van, yes, iets van mezelf. Dat wil ik, weet je wel.
Ja, ja.
En later zijn daar Denise Willigers en Dirk-Jan de Krom bijgekomen. En origineel was het zo dat Roos en Wiebe vanuit hun ervaring in het rouwbestuur heel vaak ook hoorden van mensen van, hey, het is zo leuk om gewoon alleen al die bureaus van binnen te zien, hoe dat eruit ziet en welke sfeer daar hangt en welke mensen daar werken. En dat idee hebben ze geprobeerd te vangen eigenlijk in At Night.
Ja.
Dus het idee lag er al, alleen er moest natuurlijk onwijs veel werk verzet worden. Ja. Want ja, hoe ga je zoiets uit de grond stampen?
Ja.
Vandaar dat het ook in 2015 is opgericht, omdat het ons echt wel een jaar heeft gekost voordat we dat goed en wel opgezet hadden. En de eerste editie was toen inderdaad in 2016 en was echt veel succesvoller dan ik van tevoren had kunnen bedenken dan dat het was. Zeg maar.
Wat was het beeld wat jij erbij had dan?
Nou, ik denk dat dat weer een beetje die bescheidenheid is. Maar ik dacht, ja, dat is natuurlijk een hartstikke leuk idee.
Ja.
Maar ik hoop dat er mensen komen, want het is natuurlijk wel een beetje spannend.
Ja.
En ja, dat eigenlijk. En ineens zie je dan zo'n avond en dat bruist helemaal. En mensen zijn er super enthousiast over. Toen dacht ik wel, wow, dit is wel echt...
Ja. Loop je dan toch rond dat je denkt, ja, shit.
Nou, ik heb het nog steeds. At Night is natuurlijk iets waar ik het allertrotste op ben.
Ja,
dat is
toch,
gewoon,
ja?
Als je ziet wat we gewoon in 4 jaar tijd uit de grond hebben gestampt.
Hoe snel,
met 4 man, hè?
Want hoe snel is het gegroeid dan? Is het,
Nou, volgens mij, als ik het goed zeg, maar dan moet ik een beetje gokken, hadden we het eerste jaar ongeveer 2500 bezoekers.
Nou, dat vind ik al zoiets. Heel veel.
Dat was echt insane al. Misschien ben ik nu iets te positief voor, maar ik weet even niet het exacte getal.
Ja.
En afgelopen jaar gingen we over de 5000 heen, richting de 5500.
Ja.
Dus dat is gewoon...
Ja, het is volgens mij, als je nog niet bekend bent met de reclame scene hier in Amsterdam, is iedereen weet gewoon, als het At Night is, je moet er gewoon heen. En volgens mij is de afterparty ook altijd in no time uitverkocht.
Klopt.
Maar hoe is het dan? Stel, want ik weet dat er genoeg mensen zijn die vaak een goed idee hebben.
Ja.
Om een soort initiatief te willen starten. Wat is volgens jou dan een goede start? Waar moeten ze eigenlijk meer rekening mee houden? Dat is denk ik eerder mijn vraag.
Als je iets opzet.
Ja, wat is het advies van de afgelopen 4, 5 jaar dat je dan denkt van, oh,
ik... Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je sowieso mensen moet hebben die willen en kunnen aanpakken. Weet je, als je zelf iets gaat opzetten, dan moet je echt wel bereid zijn om alles te doen, zeg maar.
Yeah.
En dat beperkt zich niet tot een bepaalde rol.
Yeah.
Kijk, als je kijkt naar onze groep, we doen het nu met z'n vieren, dan zitten daar verschillende disciplines in. Maar het is niet zo dat omdat er een stratege in zit of een accountmanager, dat die dan een bepaalde rol hebben. Nee, je moet het met elkaar doen.
Yeah.
En dat betekent dus ook dat je echt wel heel hard moet werken en alles moet oppakken wat daarbij hoort.
En dan is het met like-minded mensen.
Ja, ik denk dat je sowieso wel op één lijn moet liggen van waar je naartoe wilt, wat die stip op de horizon is, zeg maar.
Ja.
En het is fijn als je het goed met elkaar kunt vinden, denk ik.
Ja,
dat
precies.
Helpt ook wel.
Ja, precies.
Dat is een goede sfeer.
Want wat is denk ik, wat is dan het meest wat jij geleerd hebt in die 4 jaar At Night opzetten voor jezelf?
Nou. Oh, dat vind ik lastig om één ding te benoemen.
Mag ook meerdere, hoor.
Ik denk sowieso dat alles mogelijk is. Dat omdat het er nog niet is, wil niet zeggen dat het niet gaat werken. Weet je wel, want het is toch, zeker het eerste jaar gingen we natuurlijk bureaus vragen van, hey, dit is ongeveer wat we van plan zijn en hebben jullie zin om daar mee te doen?
Yeah.
Wel iets uitgebreider dan dat ik het nu zeg.
Het zou heel knap zijn als je met dit verhaal mensen
aan overtuigd zou hebben. Precies. Dus je hebt wel een bepaalde overtuigingskracht nodig. Dus ik heb sowieso heel erg geleerd van mijn mede-at-nighters hoe je een verhaal vertelt en hoe je ook zorgt dat je gewoon alles compleet hebt om te verkopen wat je wil verkopen, zeg maar.
Wat is dan de key learning daarin geweest voor jezelf?
Nou, ik denk, ik ben heel erg zelf van het faciliteren. Dus ik spring al zelf heel erg op die trein van, nou, zeg maar wat ik moet doen en ik regel het wel, zeg maar.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook wel een visie nodig. En het idee was origineel niet van mij. Dus het was best lastig in het begin voor mij om te bepalen wat dan die stip op de horizon moest zijn waar we naartoe gingen.
Ja.
Maar ik heb wel heel erg zeker van Wiebe en van Roos gewoon geleerd van, oké, weet je, waar willen we naartoe? Wat is daarvoor nodig? Hoe gaan we dat op papier zetten? En hoe gaan we zorgen dat we iedereen daarin meenemen en dat we de juiste boxjes aanvinken om te zorgen dat het ook een succes wordt?
Ja. Heb je daarin dan ook de vraag gesteld, wat kunnen we voor jou betekenen? Die vraag die je geleerd hebt bij Björn Borg?
Nee, omdat ik niet destijds betrokken was bij echte partners benaderen van de bureaus. Okay. Maar ook omdat ik daar toen misschien nog niet zo bewust in zat, hoor.
Nee, okay.
Het was meer gewoon de energie van, wow, we gaan iets doen wat er gewoon nog niet is. En dat gaan we met elkaar doen en dat is tof. En ik geloof daarin en dit gaat werken.
Ja. Yeah.
En gaandeweg leer je dan natuurlijk ook heel veel dingen, want niet alles gaat goed. Nee. Weet je, dat is ook logisch.
Wat dan daarin, wat ging er niet goed waar je dan nu van geleerd hebt?
Nou, ik denk, je kunt je wel een voorstelling maken van wat je wil bereiken en wat je ongeveer nodig hebt om te zeggen dat het een succesvol evenement is.
Yeah.
Maar als dat dan bijvoorbeeld 3 keer over de kop gaat, dan is dat natuurlijk wel even zo'n realisatiemoment van, wow, hier komt ook een professionaliseringsslag aan. Dit moeten we volgend jaar beter doen. Want als deze mensen allemaal komen, dan moeten we misschien hier beter faciliteren. Of dan moeten we misschien zorgen dat we verbeteren op dit vlak. We hadden bijvoorbeeld het eerste jaar helemaal geen kaarten voor mensen om gewoon te kunnen zien, waar zitten de bureaus in de stad?
Ja.
Weet je wel, dat is echt een professionaliseringsslag die we na het eerste jaar hebben gedaan. En dat hadden we misschien niet kunnen doen als er maar 100 man op afgekomen was. Want dan, snap je, dan hadden we misschien die realisatie niet zo goed gehad.
Ja.
Dus ik denk dat dat meer op het operationele vlak zit.
Wat zijn learnings bijvoorbeeld van vorig jaar die je nu dit jaar hebt geïmplementeerd of zou implementeren eigenlijk? En dan heb ik het niet over de corona-aanpassingen en dat soort zaken.
Nou, ik denk de grootste uitdaging die wij als AdNight hebben is, we zijn inmiddels natuurlijk best wel groot.
Ja.
Er zijn ook steeds meer mensen die niet helder op hun netvlies hebben dat we allemaal een fulltime baan hebben en eigenlijk als het ware vrijwilligers zijn van de stichting AdNight. Dus daarbij komt ook dat mensen hogere eisen gaan stellen aan wat je levert. En dat mag ook, want ze kopen een kaartje en ze betalen daarvoor.
Ja.
Dus we zijn heel erg bezig geweest met, kunnen we ons verhaal nog duidelijker maken waar AdNight voor staat en hoe, waarom je een kaartje koopt en voor wie is het dan?
Ja.
Weet je wel? Is het alleen voor reclame mensen of is het voor een bredere groep?
Ja.
Nou, dat traject, daar zijn we mee bezig. En ik denk dat nu er waarschijnlijk dit jaar geen AdNight is, dat ons ook de ruimte geeft om dat goed invulling te geven. En hopelijk volgend jaar iets neer te zetten wat nog beter en nog strakker staat.
Wat is volgens jou de droom? Wat is voor jou de perfecte AdNight? Wat is voor jou de perfecte AdNight?
Ik wil vooral iets neerzetten waar mensen energie van krijgen. Waar ze gewoon blij van worden en waarvan ze denken, dit is tof. En dit geeft mij weer nieuwe gedachten, nieuwe energie om mezelf te ontplooien. Of misschien wel te gaan voor die ene baan. Of misschien die persoon eens aan te spreken die ik wel wil spreken, maar eigenlijk niet durf te benaderen. Dat. Je mag eruit halen wat je eruit wil halen.
Heb je veel feedback gekregen van deelnemers die van, oh mijn god. ik heb er dit uitgehaald en dat heb dankzij AdNight is dat gelukt, zeg maar? Of?
We krijgen veel positieve reacties. Maar wat ik net ook al een beetje zei, op het moment dat je groter wordt, wordt de kritiek ook groter.
Ja, precies.
Dus dat groeit denk ik een beetje gelijkwaardig aan elkaar, groeit dat.
Ja.
Het is wel heel leuk dat mensen bijvoorbeeld heel vaak aan ons vragen, waar zit jullie kantoor eigenlijk?
Oh, ja.
Dat wij denken, hebben we niet.
Nee.
Weet je wel? Dus dat geeft al aan dat het in mensen hun hoofd heel anders overkomt dan hoe het eigenlijk in elkaar steekt. En dat op zich is al een heel groot compliment, denk ik.
En dan is dus, en daarom dus nu even het verhaal vertellen van, joh, dit is eigenlijk wie we zijn en waar we voor staan. En denk daaraan als je een kaartje koopt.
Ja.
Ik wil toch gaan afronden. En ik doe dat altijd door een vraag te stellen, eigenlijk dezelfde vraag te stellen. Welk advies heb jij voor jong talent?
Focus op de dingen die het verschil maken. Er is in iedere organisatie wel iets mis of iets wat je niet aanstaat. Of er is ruis of onduidelijkheid. Dat vind je overal.
Ja.
Je kunt je daarop focussen en helemaal verzuurd raken over wat je aan het doen bent.
Ja.
Of je kunt je richten op wat er voor jou in zit. En hoe jij dat eruit kunt halen.
Ja.
En hoe jij binnen de organisatie ofwel verandering kunt brengen. Of gewoon kunt zorgen dat jij op een plek zit waar jij beter van wordt. Dus doe wat jou gelukkig maakt en focus op wat je wil.
Bam.
Dat.
Heb je dat zelf dan ervaren op deze manier?
Dat is wel iets wat ik heb geleerd.
Van?
Van eigenlijk alle bedrijven waar ik heb gewerkt.
Oh ja?
Ja.
zo, omdat het te veel een transitie of een traditie?
Nou, omdat ik soms de neiging heb om me blind te staren op wat ik niet goed vind. Daar kan ik heel kritisch in zijn. En dan kan ik daar een beetje over gaan mopperen. En een beetje, oh, het is niet goed. En dit is niet goed, dat is niet goed. Maar dat helpt niet. Daar wordt niemand beter van. De mensen om je heen niet, jijzelf niet, de organisatie niet. En pas toen ik me realiseerde van, oké, wat is hier wel goed? En aan wie kan ik me optrekken of van wie kan ik nog leren? Zolang dat er is, is er een reden om te blijven, bij wijze van. En als je het idee hebt dat je niks meer leert, geen lol meer hebt en alleen maar verzuurd raakt, dan move on en weet je wel, ga het ergens anders halen. Dus focus gewoon op de dingen die het verschil maken en die jou verder helpen.
Ja, punt. Dankjewel. Nou ja, het is zo'n krachtig ding dat ik denk, ja, daar moet je niks aan toevoegen, denk ik, toch?
Nee, daarom. Misschien moet ik hier stoppen.
Ja, gaan we dat ook doen. Mag je hartelijk bedanken voor je tijd en je verhaal. En ik denk dat er wel echt dingen in zaten waar ik in ieder geval sowieso heel veel aan heb. En ik hoop daarmee ook heel veel anderen ook. Dus bedankt. Jij overigens ook bedankt weer voor het luisteren van deze aflevering van Rauwkost. Allereerst wil ik heel even Epidemie bedanken voor de mogelijkheid dat wij hier onze podcast mogen opnemen. Daarnaast zijn we ook heel benieuwd wat je vindt van de podcast. Je kan een feedback geven via Instagram. Daar heten we Raw Advertisers. Of het kan via Facebook. Daar heten we Rauw. Of als je een vraag hebt, kun je daar ook daar terecht. En dan beantwoorden je vraag. Over 2 weken, dan zijn we er weer. Dan zitten we hier met Jordi van de Bovenkamp. Hij is van Mediamonks, was daarvoor van Boomerang. Maar ja, Jordi, als het over reclame gaat, over tv, dan start Jordi van de Bovenkamp. Zit dan aan tafel of aan de desk. Dus we gaan het daar onder andere met hem over hebben. Dankjewel en tot over 2 weken.